Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen vrijdag zuster N. Bruggeman Driessen uit Nieuw-Rijsenburg is overleden. Ze mocht de leeftijd bereiken van 97 jaar. Aanstaande dinsdag is er van 7:30 tot 8:30 gelegenheid tot condoleren in de Lucaskapel. De begrafenis zal aanstaande woensdag plaatsvinden. De rouwdienst die in de Lucaskapel zal plaatsvinden vangt aan om 1:00. Laten wij in verband met het sterven van zuster Bruggeman zingen Psalm 103 vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Student Pronk in beide diensten voor te gaan. Collecten, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vierde vers van de vierde psalm. Ge hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wellustig leven in hun overvloed verblijdt. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de vierde psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 10e vers van Psalm 103. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 103e psalm, na voorlezing van de wet des Heeren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. We noemden u Handelingen 12, de versen 1 tot en met 19. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmacht, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. Den welken ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar. En een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: sta haastiglijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeiden tot haar: gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had en zeide: boodschapt dit aan Jacobus en de broederen. En hij, uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het vijfde vers van Handelingen 12. Handelingen 12 vers 5, daar lezen wij onze tekst, Gods woord, als volgt. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. In onze voorbeden willen wij de rouwdragenden gedenken door het overlijden van zuster N. Bruggeman Driessen. Dankzegging is gevraagd door broeder en zuster Nachtegaal. Gisteren mochten zij gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, Gij brengt ons samen op deze zondag, de opstandingsdag van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in uw huis. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. De gemeente van Middelharnis heeft immers vernomen dat een oude zuster uit het leven werd weggenomen, zuster Bruggeman Driessen, op de leeftijd van 97 jaar. Ook bij haar is waar geworden en zij stierf. Zoudt gij alle rouwdragenden willen gedenken bij de verwerking van de lege plaats die nu in de familiekring gekomen is. Een roepstem gaat van dit sterven uit. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Dat die bede van Mozes in de 90ste psalm de bede mocht zijn van de familieleden, van ons als gemeenteleden. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Van nature is ons hart vervuld van dwaasheid. Is het gericht op de dingen van dit leven? Luistert dat hart naar de vorst der duisternis? Dient dat hart de Satan? Maar als gij ware wijsheid schenkt, wordt de vreze van uw naam geboren en betracht. Dan wordt toch het gebed: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. We hebben gezongen van de engelen die u dienen, dat we door genade op hen mogen gaan lijken, of al meer op hen mogen gaan lijken, om in ware wijsheid uw koninkrijk te zoeken en de gerechtigheid van dat koninkrijk, dan zal toch al het andere worden toegeworpen. Wees ook met de familie, als de dag van de begrafenis gaat aanbreken, en geef dat uw woord dan nog ingang zou mogen vinden in zondaarsharten voor het eerst of opnieuw. We denken aan allen die alleen staan. We dragen de weduwen, de wezen, de weduwnaren aan u op. U weet wat het voor hen betekent dat er lege plaatsen zijn. Geef dat in de eenzaamheid de knieën voor u mogen buigen, om al wat nodig is naar ziel en lichaam van u de Heere af te smeken. En dat het ons, zoals we hier samen mogen zijn of mee mogen luisteren, een wonder zou mogen zijn nog te verkeren in het heden der genade. Want zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd zou worden. Wil ons gedenken, nu we in de gemeente van Middelharnis geroepen worden, uw woord uit te dragen. Wees ook met de eigen herder en leraar van deze gemeente zijn vrouw en allen die verder lief en dierbaar zijn in al wat ze behoeven. Gedenk al uw knechten, zonder u kunnen zij niets doen. Geef dat zij spreken mogen, het oog omhoog geheven tot u, om de werking van uw geest van u af te smeken, die in al de waarheid leidt. Dat is immers waar op de studeerkamer, tijdens de biddende voorbereiding op de prediking. Maar dat is ook waar op de zondag zelf, als uw knechten geroepen worden uw woord te verkondigen. Gezegd het, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Wil dat ook deze dag waarmaken, opdat de twee wegen die er zijn helder en duidelijk naar voren mogen komen, dat ook verwoord mag worden dat zonder wedergeboorte, bekering en waarachtig geloof er geen ingaan zal zijn in uw koninkrijk. Maak het zowel in het spreken, maar ook in het luisteren. Zoals wij door eigen schuld geworden zijn, staat ons oor open voor de woorden van de vorst der duisternis en is ons oor gesloten voor u. Toch komt gij telkens tot ons en gij zijt het die gesloten oren opent, die harde harten verbreekt, stenen harten wegneemt, vlezen harten schenkt, om u de Heere te mogen gaan dienen. Werk wonderen in het midden van deze gemeente, dat de roepstem die is uitgegaan toch niet eenmaal tegen jong en oud zou getuigen, en dat ook de prediking van uw woord toch niet tot oordeel, maar tot zegen zou mogen zijn. Gij zijt toch de Almachtige. Gij hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Werk dan toch wonderen tot eer van uw naam. U kent ook hen die met vragen over de aarde gaan, dat ze die vragen bij u mogen brengen. Zoudt gij onderwijs willen schenken, wees met klein en groot in de genade. De Satan kan het soms zo moeilijk maken. Het oude bestaan kan zich nog zo laten gelden. De wereld kan nog zo'n zuig- en aantrekkingskracht uitoefenen. Maar waar gij uw werk begonnen zijt, zult ge daar toch mee voortgaan. En zult ge dat ook voleindigen. Daarom smeken wij van u. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Gedenk de familie Nachtegaal. Zij mochten 40 jaar getrouwd zijn. U hebt hen dat geschonken. Kinderen en kleinkinderen mogen er zijn, kon het zijn. Wil nog wat dragen en sparen voor elkaar en voor allen die lief en dierbaar zijn. Maar geef bovenal in het hart aan jong en oud onderwijs door uw woord en geest, voor het eerst of al meer. Want daarbuiten kan toch niemand. Zoudt ge ons dan als gemeente vandaag willen gedenken? U hebt ons gezien in de achter ons liggende wijk. Al onze daden zijn door u waargenomen. Al onze woorden zijn door u gehoord. Onze gedachten, gevoelens, verlangens en begeerten zijn voor u als een geopend boek. Als dan het paslood van uw wet naast ons leven wordt gelegd, dan moet het toch gezegd worden: onrein, onrein. Een overtreder van al uw geboden, dat het op de knieën mag brengen, voor het eerst of opnieuw. Dat het uit mag drijven tot uw Zoon, die altijd onder alle omstandigheden al de geboden van uw wet volmaakt heeft gehouden, om het recht op het eeuwige leven voor zijn kerk te verwerven, die plaatsvervangend als een wetsovertreder gerekend en geoordeeld is, opdat hij zou betalen voor de schuld, voor al de overtredingen der zijnen. Zijn bloed, dat is immers gestort tot een volkomen verzoening van al hun zonden. Gedenk allen die hier niet kunnen zijn, zij die ziek zijn, verzwakt zijn, hoogbejaard zijn. U weet van ieders omstandigheden af, ontfermt u zich over hen, naar ziel en lichaam beide. Wees ook met hen die werkzaam zijn in het zorgen voor zieken, ouderen en hulpbehoevenden. Schenk de lust, de kracht en de liefde om dat op de juiste wijze te mogen en te kunnen doen. Het is veel wat wij van u afsmeken, maar zoudt ge ons willen aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in de vergeving van zonden en schulden, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van de derde psalm, het derde vers: ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. En het vierde vers: sta op, verlos mij, Heere, ge hebt door God wellicht getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 4 van de derde psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen zullen wij zingen het zesde vers van Psalm 79. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 79ste psalm, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heere Jezus had gezegd: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is werkelijkheid geworden. In het boek Handelingen wordt het ons getekend. Ik denk aan Handelingen 4, het derde vers daar staat: en sloegen de handen aan hen aan Petrus en Johannes en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. Petrus en Johannes gevangen gezet, omdat ze die kreupelen genezen hadden. En we lezen verder in Handelingen 5, het 18e vers. En sloegen hun handen aan de apostelen. Dat waren ze dus allemaal. En zetten hen in de algemene gevangenis. Al de apostelen gevangen genomen. Opnieuw een poging van de duivel om de mond van de apostelen te snoeren, om het werk van God, de prediking van de enige naam tot zaligheid, te beëindigen. Want daar is de duivel op uit. Maar wat lezen we dan in Handelingen 5, vers 19? Maar de engel des Heren opende desnachts de deuren van de gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden Dezes levens. En dat hebben ze ook gedaan. Zij lieten zich de mond niet snoeren. Ze waren niet bevreesd. Ze verwachten het van de Heere die vrijmoedigheid gaf om te spreken. Handelingen 5, vers 25. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: zie, de mensen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. En wat men ook deed om hen het zwijgen op te leggen, de Heere zorgde ervoor dat er gesproken werd. Vers 29 van Handelingen 5. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Zij bleven spreken over de zaligmaker en de zaligheid die alleen in hem is te vinden. Dus eerst Petrus en Johannes gevangen genomen. En ze werden gewaarschuwd niet meer te spreken over die enige naam gegeven tot zaligheid. Daarna al de apostelen. En vervolgens lezen we van Stefanus, die gestenigd werd. En dan voor de derde maal gevangenschap voor Petrus. En dan komen wij bij het tekstwoord van vanmorgen. Petrus dan, Handelingen 12, vers 5, werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. De Heere verlost Petrus uit de gevangenis. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats vervolging. Ten tweede verlossing. En ten derde verwondering. De Heere verlost Petrus uit de gevangenis. In de eerste plaats vervolging, ten tweede verlossing en ten derde verwondering. We hebben iets gezegd over de vijandschap van de kant van de Joden, bijzonder van de zijde van het Sanhedrin. Maar nu gaat ook de wereldlijke overheid tot vervolging over. We lezen dat in Handelingen 12 vers 1 van koning Herodes. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. Koning Herodes. Welke Herodes was dit eigenlijk wel? Dit was een kleinzoon van de kindermoordenaar. En zijn oom was degene die Johannes de Doper had laten onthoofden. Heel dat huis van Herodes was een zondig huis. Een onzedelijk huis. Bloed werd er vergoten. Een mensenleven telde niet. En nu probeerde deze Herodes meer in de gunst van de Joden te komen. En daarom ging hij over tot het vervolging van de christenen. Hier zien we dus al een scheiding komen tussen Joden en christenen. Want de Joden, de Joodse overheid, het Sanhedrin en de koning werken samen om de volgelingen van Christus kwalijk te handelen. En dan staat daar in de oorspronkelijke taal eigenlijk een woord dat terug doet denken aan Egypte. De Egyptenaars en de farao behandelden het volk van Israël kwalijk. Wat een verdrukking heeft dat volk in Egypte moeten ondervinden. Wat een onrecht is daar gepleegd. En denk aan de jongetjes die verdronken moesten worden in de Nijl. Wat een bloed is daar ook gevloeid. En zo ook hier. Deze Herodes, voor wie je mensenleven niet telde, werkte mee aan de vervolging die er in die tijd gekomen was. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Een van de leidslieden werd onder de toelating van God weggenomen uit het gemeentelijke leven van die tijd. Jacobus. Maar Petrus niet. Met hem zou het heel anders gaan. En zo mogen wij zeggen, geliefde gemeente, dat een knecht van God en ook een kind van God onsterfelijk is, zolang hij een taak heeft op aarde. Petrus had nog een geweldige taak te verrichten. Hij zou het woord van God nog uitdragen. En daarom zou de Heer hem beschermen en bewaren. Dat geldt de eeuwen door. Dat geldt ook vandaag. Als Gods knechten nog een taak te verrichten hebben, houdt de Heer hen in leven. Maar als hun taak beëindigd is, worden zij opgeroepen om de Heer volmaakt en eeuwig te gaan dienen. En dat geldt al de kinderen van God, klein en groot in de genade. Als hun taak voorbij is, in het gezin, in de werkkring, in de gemeente, dan worden zij opgeroepen om de Heere zonder enige zonde volmaakt te mogen gaan loven, dienen en prijzen, zoals de engelen in de hemel dat doen. Jacobus, hij werd verlost van zichzelf. Hij werd verlost van de zonde. Hij werd verlost van dat inklevende kwaad, dat oude bestaan, dat ieder kind van God met zich om blijft dragen tot aan het einde van dit leven toe. En mocht ingaan in de eeuwige heerlijkheid. En Petrus, ja, hij werd wel gevangen genomen. We lezen in vers 3. En toen hij, dat is Herodes, zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. Petrus opnieuw gevangen gezet nu door Herodes. En Herodes was van plan om Petrus te doden. En het waren de dagen der ongehevelde broden, staat hier, dat betekent de dagen rondom het Pascha. En dan mocht er geen brood gegeten worden waarin zuurdesem verwerkt was. En waarom niet? Omdat er teruggedacht moest worden aan de verdrukking in Egypte. Dat brood dat gegeten werd, dat ongehevelde brood, werd ook wel het brood der ellende, het brood der verdrukking genoemd. Israël moest in de nacht van de uittocht snel het land verlaten. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen. Vandaar ongehevelde, ongerezen broden werden meegenomen om daarvan te eten. Deed dus ook terugdenken aan de verlossing uit Egypte. En wat is nou het plan van Herodes? Als die dagen van de ongehevelde broden voorbij zijn, als het Pascha voorbij is, dan zal Petrus in het openbaar berecht worden en zal ook hij gedood worden. Vers 4, de welk ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Dus als die feestdagen voorbij zijn, dan zou het leven van Petrus beëindigd worden. Dat was het plan van koning Herodes. En door dat te doen wilde hij nog meer de gunst van het volk van de Joden voor zich winnen. Hij keek er dus naar wat de Joden aangenaam vonden. Maar hij lette er totaal niet op wat de Heere van hem vroeg. Zo is dat met de gevallen mens. Zo is dat ook met ons als we geen genade kennen. Dan letten we er alleen maar op wat de mensen aangenaam is, wat de mensen fijn vinden en waar wij voordeel van kunnen verwachten van de kant van de mensen. En we letten er niet op wat de Heere van ons eist, wat hem aangenaam is. En als de Heilige Geest gaat werken, worden we daaraan ontdekt dat we niet gezocht hebben en gedaan hebben wat de Heere aangenaam is, maar dat wij gezocht en gedaan hebben wat mensen goedkeurden, waardoor wij bij mensen in achting zouden kunnen stijgen en waardoor wij een betere positie in dit leven zouden kunnen verkrijgen. Zijn we eraan ontdekt, geliefde gemeente? En is het daartegenover ons verlangen geworden te doen wat de Heere wel behagelijk is? Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Is dat ons gebed geworden? En is er maar één geweest op aarde die altijd gedaan heeft wat de Heere wel behagelijk was? De Heere Jezus Christus. Volmaakt naar al de geboden, onder alle omstandigheden, gedacht, geleefd en gesproken. En nu is hij, als de allergrootste wetsverbreker ooit geoordeeld. Heeft dat waarde gekregen. Want dat krijgt nou zo'n waarde voor overtreders van Gods wet. En voor mensen, kinderen die na ontvangen genade nog zoveel kwaad doen. Toch weer doen wat de Heere niet wel behagelijk is. En dan prediken wij u het werk van Gods Zoon die gekomen is om de wet te vervullen. En de toorn op de overtreding van de wet plaatsvervangend te dragen. Opdat er vergeving, verzoening en zaligheid zou zijn. En wie tot hem mag gaan met de last van de zonde. Met het bedoelen van zichzelf. Met het zoeken van mensengunst. En welke overtreding er ook zijn. Die zal nooit worden weggezonden. Want deze zaligmaker heeft het gezegd. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Petrus in de gevangenis. Zwaar bewaakt. Aan de linker en rechterzijde van hem. Een bewaker. Bij de eerste deur en bij de tweede deur een bewaker. Vier mannen tegelijk. Die ervoor moesten zorgen dat hij niet zou ontsnappen. In vier ploegen gebeurde dat. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. En we zouden zeggen, daar komt hij nooit meer uit. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Gebed voor Petrus. Gebed. Dat wapen wordt nogal eens onderschat, geliefde gemeente. Want op het gebed werkt de Heere wonderen. En dat gebed dient werkelijkheid te zijn. Niet alleen voor de kerk die verdrukt en vervolgd wordt, maar ook gebed om de uitbreiding van het koninkrijk van God. Want Petrus, die leek heel goed bewaard te zijn in die gevangenis. Het leek alsof de duivel zijn doel zou bereiken. Die mond, die zou gesnoerd worden. Die mond die gesproken had op de Pinksterdag. En waar er ongeveer 3000 mensenkinderen bekeerd werden. Verlost werden uit de gevangenis van de zonde. En in ware vrijheid werden gesteld. Die mond zou moeten zwijgen. Petrus in de gevangenis. En ten dode opgeschreven. Wij zitten eigenlijk allemaal in de gevangenis, zoals wij op aarde komen. Want we hebben gekozen voor de duivel en tegen God. Beseffen we dat wel? Wij worden in zonde ontvangen en geboren, jongens en meisjes. Telkens als er gedoopt wordt, wordt dat voorgelezen uit het doopsformulier. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat wij gevangenen zijn van de duivel. En weet je wat nou zo erg is? Dat voelen we niet eens. Daar gaan we niet eens gebukt onder. Daar hebben we geen last van. We denken dat we vrij zijn als we doen wat de duivel ons influistert. Maar we zijn niet vrij. Het is eigenlijk de ergste slavernij. U is bekendgemaakt dat een zeer oud gemeentelid, 97 jaar, is gestorven. Die tijd komt voor ons allemaal. En weet u wat dan het allerergste zal zijn? wanneer wij sterven als een slaaf van de duivel. Een gewillige onderdaan van de Satan. Dan heeft hij hier op aarde ons wel een beetje plezier gegund. Soms al met een bittere nasmaak. Want de zonde laat gevolgen na. Maar al die rijkdom, alles wat we bijeen vergaderd hebben, de eer en de roem die we van de kant van de mensen gekregen hebben, je moet het allemaal achterlaten. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Leeft u, leef jij nog op de brede weg? De Heere komt vanmorgen tot ons en hij meent het als hij zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zonder, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. God wil bekering werken. Val dan op de knieën en smeek het: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Open toch mijn ogen, dat ik mag zien dat ik een slaaf ben van de duivel. Dat ik mijn zonde mag leren kennen, om als een verloren zondaar te vluchten, uitgedreven te worden, getrokken te worden tot de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Kijk, dat heeft Petrus gepredikt. Dat heeft rijke vrucht afgeworpen. Die enige naam gegeven tot zaligheid wordt vanmorgen ook nog gepredikt. En de Heere wil erin meekomen. Hoe zijn we naar de kerk gegaan? Ja, dat hoort toch zo, dominee? Ja, dat is waar. Hebben we ook gebeden? Gebeden om verlossing uit de gevangenis van de duivel, waar we alle van nature in zitten. En als we daaruit verlost zijn door God, zou je het aan anderen ook niet gunnen? Zal dat niet des te meer op de knieën brengen? Kijk, en de duivel gebruikt heel veel wachten. Hier bij Petrus, maar vandaag nog hoor. Wie zijn dat dan, die wachters? Nou, bijvoorbeeld je vrienden. Die zeggen, als je niet meer met ons meedoet, dan laten we je alleen. Willen we met jou niet meer omgaan? Ook op het werk zijn daar veel bewakers. Mensen die de Heere niet dienen, die duidelijk uitkomen voor de afgodendienst van deze tijd. Sportzomer, je hoort dat woord iedere keer vallen, nietwaar? En hoe zijn we dan? Zijn we bang hen kwijt te raken? Zijn we bang van hun spottende opmerkingen? Als wij morgen zouden zeggen dat we vandaag naar de kerk zijn geweest. Familieleden kunnen ook van die wachters zijn. Dat je bang bent hen kwijt te raken. Maar weet u wat nu het wonder is? De Heere weet echt wel wegen te vinden om uit die gevangenis te verlossen. En dat doet hij met name door de prediking van zijn woord. Dat woord immers is het zaad van de wedergeboorte. En dat woord zou nog uitgaan in die tijd, en ook in onze tijd wordt het nog gepredikt. En dat leidt tot de tweede gedachte: verlossing. De gemeente bad tot God. Wat heeft zij gebeden? Ja, dat staat er niet bij. Maar wel voor Petrus. Een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Calvijn schrijft daar mooie dingen over. Calvijn zegt: het kan zijn dat er gebeden is om standvastigheid voor Petrus, om vrijmoedigheid, dat hij de naam van de zaligmaker niet opnieuw zou verloochenen, nu hij in de gevangenis is terechtgekomen, maar dat hij vrijmoedigheid mag ontvangen om voor die naam uit te komen. Ook is het mogelijk dat zij gebeden hebben, Heere, dat uw naam verheerlijkt worden, of in het sterven van Petrus, of in het leven van Petrus. En mogelijk hebben ze ook gebeden voor de gemeente zelf, dat die niet uiteengeslagen zou worden en dat de vervolging niet zou toenemen. En zeker zal het toch gebeden zijn om de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Bidden wij voor de vervolgde kerk. Bidden wij voor hen die geen kerkgebouw mogen hebben, die geen Bijbel mogen hebben, die onder de vreselijkste omstandigheden in straf- en werkkampen verkeren. Misschien wel eens wat van gelezen, jongelui, dat is toch ontzettend. Zouden we daar niet voor moeten bidden? Maar ook moeten bidden om de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Want hier zijn ook heel veel gevangenen, ik heb het genoemd. Als je de duivel nog niet nog op de brede weg zit, je daar thuis voelt, de zonde dient, de zonde lief hebt, ben je ook een gevangene. Bidden we om opening van blinde zielsogen, om verbreking van harde zondaarsharten, dat gewillige slaven van de duivel gewillige dienaren mogen worden van God. Uw koninkrijk komen. En dan lezen we in vers 6. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. Dat is een wonder. Hij sliep rustig. Hij lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust wat er ook gebeuren zou. Hij lag voor rekening van Christus. Hij was het eigendom van Christus. Hij mocht geloven dat Christus zijn leven voor hem had afgelegd en zijn bloed voor hem had gestort. Is dat geen rijke wetenschap? Die wetenschap mocht Daniël ook kennen. Rustig ging hij de leeuwenkuil in. Zijn drie vrienden, rustig gingen zij de oven in. Van 's Heeren trouw bewust. Rustig slapen, wat er ook gebeurt. En dat geldt niet alleen in de gevangenis als Gods kinderen daar zitten en Gods knechten daar moeten verkeren. Het geldt ook in het gewone leven. Als er een ziekte komt die al verder doorzet. Als de dood nadert. Denk eens aan Psalm 23. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Petrus mocht alles in de hand van de Heere leggen. En dat is de evendoor werkelijkheid. Waar de Heere die genade geeft, is er overgave in het hart. Ik zeg niet dat dat er direct altijd onmiddellijk is. Kan ook stormen van binnen. Maar dat in die storm toch de toevlucht tot God genomen mag worden in Christus. En dat de Heere die inwendige storm bedaart en een heilige overgave aan hem werkt. Het is God wat de Heere doet. Petrus, zwaar bewaakt. Maar de Heere gaat hem verlossen. En zie, een engel des Heeren stond daar. Binnengekomen door de gesloten deuren, een engel. Engelen, zij dienen God. Er zijn heel veel engelen. Engelen zijn sterk. En zij gehoorzamen volmaakt aan de Heere. De bevelen van de Allerhoogste voeren zij uit, zonder enige tegenspraak. En zo ook hier, die engel van 's hemels wegen gezonden, en een licht scheen in de woning, in die gevangeniscel, in dat verblijf in die gevangenis. En slaande de zijde van Petrus wekt hij hem op, zeggende: sta haastiglijk op. Hij moest hem dus aanstoten om hem wakker te maken. En zijn ketenen vielen af van de handen. De Heere is de Almachtige. De gevangenschap wordt verbroken. En de engel zeide tot hem: omgord u. De gordel die je af had gedaan moest hij omdoen. En zijn mantel, waar hij zich in had gewenteld om te kunnen slapen, moest hij ook weer aantrekken. De schoenzolen aandoen. En werp uw mantel om en volg mij. En dan volgt Petrus. En hij wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. Dus hij besefte niet eens de volle werkelijkheid ervan. Hij was in de veronderstelling, in de gedachte, dat het een soort droom, een soort gezicht was. En als ze door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidt. De welke vanzelf, eigenlijk staat daar automatisch. Er hoefde dus geen geweld gebruikt te worden. De Heere deed die poort open, vanzelf. En uitgegaan zijnde, gingen zij één straat voort. En terstond scheidde de engel van hen. En dan ziet Petrus werkelijk wat er gebeurd is. Nu weet ik verzelf waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. Dat volk van de Joden had ook verwacht dat Petrus gedood zou worden. Herodes had dat plan op, na het Pascha moest het gebeuren. Maar het gebeurde niet. Verlossing. De duivel probeert al zijn onderdanen vast te houden. Maar de Heere verlost. Is het al gebeurd? Getrokken uit de macht van de duisternis en overgebracht in het rijk van Gods wonderbaar licht. Dat je heel anders ging denken over alle zaken. Het verduisterde verstand werd verlicht. Dat je hart dat zo gesloten was voor de dingen van Gods woord daarvoor geopend werd. En dat dat woord ingang vond in je hart. Dat het geheugen de zaken vasthield die je las in de Bijbel, die je hoorde in de prediking. Heel anders gaan horen, luisteren en leven als voor die tijd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet meer je eigen wil, je zondige wil doorzetten, maar je onderwerpen aan de wil van God. En willen leven tot eer van God. Het gebed steeg op. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat is nou het wonder van die geboorte van boven. Een geboorte uit de hemel, de wedergeboorte. Waarmee onlosmakelijk het wonder van de waarachtige bekering verbonden is. We staan van nature met onze rug naar God toe. En met ons aangezicht naar de vorst der duisternis. Maar als de Heere gaat werken, keert dat alles om. Met ons aangezicht naar de Heere toe en de rug naar de duivel. Niet meer willen doen wat je voor die tijd deed. De Heere behagelijk willen leven, denken, spreken en begeren. Tot eer van Hem op deze aarde willen zijn. Heel anders je werk gaan doen. Heel anders in je gezin staan. Heel anders opvoeden. In afhankelijkheid van de Heere, met het gebed om de verlossing uit de gevangenschap van de duivel, de verlossing van je kinderen, dat wordt dan toch het allerbelangrijkste, uit de macht van de duivel, om de Heere te gaan dienen. Dat ze toch eerst het koninkrijk van God gaan zoeken en zijn gerechtigheid. En dan zal de Heere toch voor al het andere zorgen. En dan maakt de Heere het waar dat hij wonderen doet op het gebed. Verlossing. En ook verlossing uit nieuwe onderdrukking die werkelijkheid kan worden, omdat je toegeeft aan de zonde na ontvangen genade. Had Petrus ook iets van ervaren. Toen hij tot 3 maal toe de naam van Christus verloochende. Wat heeft dat een benauwdheid gebracht in zijn ziel. Maar Christus hield hem vast. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En zo is dat de eeuwen door. Dat geldt al Gods kinderen wat ze ook doen. En dat zeg ik niet om maar goedkoop te gaan zondigen, nee. Want de zonde is duur betaald. Maar om de trouw en de eeuwige en onvergankelijke liefde van die zaligmaker te tekenen. Als Gods kind loslaat, houdt hij vast. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat ene schaap dat is afgedwaald van de kudde zoekt hij weer op. En hij neemt het op zijn schouders en brengt het weer terug. Is dat geen reden de Heere te loven en te prijzen? Verlossing, telkens opnieuw. Verworven door Christus, die grote, enige en volmaakte verlosser. En dan ook verwondering. En als hij alles overlegd had, vers 12, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. De gemeente is daarbij één, zouden we wel kunnen zeggen. Er wordt gebeden. En dan wordt er geklopt. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd om te luisteren, met name Rode, te horen wie dat is en toestemming te geven als het goed volk is om binnen te komen. En zij de stem van Petrus bekennende deed van blijdschap de voorpoort niet open. Ja, dat kan gebeuren. Dat lezen we meer in de Bijbel. We lezen dat in het boek Lucas, Lucas 24, het 41ste vers. Daar staat als het gaat over de verschijning aan de discipelen. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden. Dus het wonder kan zo groot zijn, zo onbeschrijfelijk heerlijk zijn, dat je er bijna niet bij kunt. Dat we als het ware van duizelen. En zo was het hier ook. Ze hadden wel gebeden. We weten niet precies wat. En nu staat Petrus voor de deur. En van blijdschap kan het eigenlijk zomaar niet geloofd worden. En dan zeggen ze tot Rode, gij raast. U bent niet goed bij uw zinnen. U denkt niet nuchter, doch ze bleef er sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar het was niet zijn engel, het was Petrus zelf. Maar Petrus bleef kloppende. En als ze open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. Verbazing, verwondering, aanbidding vanwege het wonder dat de Heer had gedaan. En dan gaat Petrus het ook vertellen. En als hij hun met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zei de boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde ging naar een andere plaats. Hij vertelt wat er gebeurd is. Het moet ook doorgegeven worden. En Petrus zelf mag dat nou eigenlijk wel. Hij ging naar een andere plaats. Wel, dat mag. We lezen dat in Matteüs 10, vers 23. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vlucht in de andere. Want de prediking van die enige naam, dat moet voortgaan. Gebed van de gemeente. En op dat gebed heeft de Heere verlost. Heb u het ook wel eens gelezen? De gebeden die achter in ons Bijbeltje staan. Dan is er ook een gebed voor alle nood van de christenheid. En dan lezen we in dat gebed onder meer dit. Voorts bidden wij u voor al onze medebroeders die onder de paus of Turk vervolging lijden. Wil hem met uw Heilige Geest troosten en genadig eruit verlossen. En laat niet toe dat de gedachtenis van uw naam op aarde uitgeroeid worden, opdat de vijanden uwer waarheid zich niet beroemen tot uw oneer en lastering. Maar indien het uw goddelijke wil is dat de gevangen christenen met hun dood der waarheid getuigenis geven en uw naam prijzen, zo geef hun troost in hun lijden, dat zij zulks van uw vaderlijke hand opnemen en daarin uw wil volgende standvastig blijven, hetzij in leven of in sterven, tot uw eer, tot stichting van uw gemeente en tot hun zaligheid. Gebed voor hen die vervolgd worden, gevangen zitten. En ook gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat is ook in die tijd gebeurd. Toen Jacobus terecht werd gesteld, onthoofd werd, was zijn beschuldiger die hem aangebracht had er ook. En die kwam zo onder de indruk van de houding en de woorden van Jacobus, dat de Heere die houding en die woorden zegende. We weten dat uit de ongewijde geschiedenis. Hij werd bekeerd. De ogen werden hem geopend. En hij vroeg om vergeving aan Jacobus. En Jacobus gaf hem die. En toen hij er vooruit kwam christen geworden te zijn, een volgeling van Christus, toen werd ook hij tegelijkertijd met Jacobus gedood. Zo kan het gaan. Twee erbij in de hemelse heerlijkheid. Geliefde gemeente, het gebed is een krachtig wapen. Laten we dat wapen mogen hanteren in biddend opzien tot de Heere. En dat we mogen smeken om de uitbreiding van het koninkrijk van God. Wat een ontzetting zal dat geven. Wat een verbazing, wat een verwondering, wat een aanbidding. Zou Petrus ook niet verwonderd zijn geweest? En is het geen wonder uit de gevangenis van de zonde en van de duivel verlost te worden? En na ontvangen genade, door eigen schuld in de benauwdheid gekomen, opnieuw verlost te worden op het gebed. En het allergrootste wonder zal zijn, als er geen gevangenis meer zal zijn, geen enkele gebondenheid meer zal zijn, want Christus heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Hij is de grote overwinnaar over de Satan, de wereld, de zonde en de dood. En hij doet hier al delen in vrijheid, een begin daarvan. En op het moment van sterven zal de ziel volmaakt worden, volmaakt vrij van zonde en ongerechtigheid. En op de jongste dag gaat het lichaam ook daarin delen, om dan eeuwig en volmaakt God te dienen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, hoe past het ons u dankend te erkennen. Wij mochten ongestoord hier samen zijn. Wilt gij het zondige en gebrekvolle van vanmorgen vergeven. Het uwe zegenen. Wil ook vanavond weer samen doen komen in uw huis. Dat ons hart en eruit zou mogen gaan, we smeken het, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het vijfde vers van de 91ste psalm. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Vijfde vers van psalm 91. Thank you. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.